s'en va en guerre, Mironton, Malbrook s'en va en guerre.
Malbrook s'en va en guerre. Iedereen heeft waarschijnlijk ooit het populaire Franse kinderliedje Malbrook s'en va en guerre gehoord. In Frankrijk wordt dat op alle kleuterscholen aangeleerd. Wat steekt er echter achter dat onschuldige tuintje? En wie was die meneer Malbrook? Dat gaat over John Churchill, een voorvader van Winston Churchill. Hij was de echtgenoot van Queen Anne's beste vriendin Sarah. In 1702 verleende de koningin hem de titel van Duke of Marlborough voor zijn steun aan het koningshuis. Zij maakte hem tevens opperbevelhebber van het leger en onder die naam werd hij alom bekend. Maar u vraagt zich waarschijnlijk af wat die man hier in de Stop Parkinson Walk loopt te doen. Nu zul je hem niet ontmoeten natuurlijk, maar op 11 september 1709 was hij hier wel te vinden. Laten we eerst situeren waar dat juist zou kunnen geweest zijn. De tocht van vandaag gaat op zeker ogenblik door het dorp van Gogny-Chaussée, dat vlak op de grens ligt. Een tijdje voorbij het dorp stap je op een blauw bruggetje over een spoorweg. We hebben het over het gedeelte van ons traject van vandaag, dat vanaf het blauwe bruggetje doorheen de velden loopt, tot wanneer je enkele kilometers verder de Chaussée du Bois of de D84 oversteekt. Onderweg en wel juist op de grens kruis je de N543 in België, die overgaat in de D932 in Frankrijk. Als je op die weg komt, moet je vrijwel onmiddellijk rechts een veldweg inslaan. Maar van hieruit kun je links, een paar honderd meter verder op de D932, op zowat het hoogste punt van de streek, het silhouet van een soort korte, brede obelisk zien. En die verwijst naar ons thema van vandaag. Het is een gedenksteen aan een veldslag. Het gaat om de slag bij Malplaquet, die plaatsvond op 11 september 1709 en waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord. De tocht vanaf het blauwe bruggetje tot aan de Chaussée du Bois vormt exact de frontlijn van de bloedigste veldslag van de 18e eeuw. Op die septemberochtend stonden links van onze route 79.000 Fransen en rechts 109.000 soldaten van de geallieerde legers van Engeland, Holland en Oostenrijk, onder leiding van de Duke of Marlborough en prins Eugenius van Savoie. Die veldslag begon rond 8 uur 's ochtends en om 3 uur in de namiddag was de slag beslist. In die 7 uur sneuvelden 32.000 soldaten. Maar waarom werd er eigenlijk gevochten? Weer om een erfeniskwestie. Karel II, koning van Spanje en de Nederlanden, was gestorven in 1700. Hij had geen kinderen en was zelf de laatste rechtstreekse opvolger van keizer Karel en Philips II. Karel II had, vlak voor zijn dood, een kleinzoon van Lodewijk XIV aangeduid als een universele erfgenaam. En die nam onmiddellijk de macht over in Spanje. Dat had twee gevolgen. Voor eerst verloren de Habsburgers Spanje en de zuidelijke Nederlanden over the night, en ten tweede kon een opvolger van Lodewijk XIV zowel koning van Frankrijk als koning van Spanje worden. En dat was zowel voor de Habsburgers, de Engelsen, als voor de Hollanders van het goede te veel. Zeker wanneer Lodewijk XIV meteen ook de zuidelijke Nederlanden bezette. Er kwam een grote alliantie tot stand tussen Engeland, Oostenrijk en de Nederlanden tegen Frankrijk, met als militaire leiders de hertog van Marlborough en prins Eugenius van Savoie. Beiden verstonden elkaar zeer goed en waren uitstekende strategen. Ze vielen in de loop van het decennium Franse troepen aan in Spanje en Duitsland, maar vooral ook in de zuidelijke Nederlanden. In Zuid-Leeuw, Ramilly en Oudenaarde verdreven ze de Fransen. Maar Lodewijk XIV bleef aanklampen en stuurde in 1709 nogmaals een leger naar de zuidelijke Nederlanden. Zijn generaal Villars positioneerde juist op de grens in het dorpje Malplaquet. Hij koos een terrein tussen twee bossen, zodat Marlborough hem moeilijker kon omsingelen. De legers van de alliantie zouden om 8 uur 's ochtends in actie komen. De Nederlandse bataljons, onder leiding van de ambitieuze jonge prins Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, begon rond 8:30 's ochtends een aanval op de zijflank, aan de kant van het blauwe bruggetje van daarnet, en viel in de loop van de voormiddag, tegen het bevel van Marlborough in tot 3 maal toe de ingegraven Franse linies aan. De Nederlandse troepen leden daarbij grote verliezen. Aan de andere kant, dus aan de kant van de N-83, konden de troepen van de Alliantie tegen de middag de Franse linkerkant omsingelen. Daarop gaf Eugenius de Savoie bevel aan de cavalerie, die bestond uit 30.000 ruiters, om een aanval op het midden van het slagveld in te zetten en zo het Franse front in twee te breken. Als je over de Voie communale du Bois loopt, probeer je dan in te denken wat het moet geweest zijn om duizenden paarden te zien aanstormen van je rechterkant naar links. Die cavalerieaanval lukte, maar eiste wederom grote verliezen. Omdat de Franse troepen uit verband waren gespeeld en om verdere verliezen aan Franse kant te vermijden, beval de Franse generaal de terugtocht. Door de grote verliezen was de Alliantie niet langer in staat om de Fransen te achtervolgen. Het slagveld lag bezaaid met 10.000 lijken, waaronder 2.500 cavaleristen. Generaal Villars liet Lodewijk XIV weten dat si Dieu nous fait la grâce de perdre encore une pareille bataille, votre majesté peut compter que tous ses ennemis seront détruits. Er waren in de twee volgende jaren nog enkele kleinere militaire conflicten, maar het werd duidelijk dat de erfeniskwestie niet met de wapens beslecht kon worden. Heeft dat allemaal iets opgebracht? Achteraf bleek Malplaquet een keerpunt in de geschiedenis van Europa. Wel had iedereen reden om daarover te zwijgen. De militaire macht van Lodewijk XIV was gebroken. Hij moest vrede sluiten. Met de vrede van Utrecht in 1713 moest hij de zuidelijke Nederlanden afstaan aan de Oostenrijkse Habsburgers. De Spaanse koning werd uitgesloten van de Franse troon. Na de dood van Lodewijk XIV, 2 jaar later, verloor Frankrijk stilaan zijn positie als belangrijkste wereldmacht. Die werd overgenomen door Engeland, dat door zijn kolonies en de industriële revolutie de jaren 1700 beheerste. Spanje kwam de klap niet te boven en ging verder achteruit. Het tij keerde pas in 1985, toen het lid werd van de Europese Economische Gemeenschap. Het Nederlandse leger, dat voor de slag een van de belangrijkste strijdkrachten in Europa was, verloor de helft van zijn manschappen. Het kon daarna nooit meer een militaire rol van betekenis spelen. De hertog van Marlborough kon geen eer halen van zijn Pyrrhus-overwinning, wat zijn imago en zijn positie in Engeland aantastte. Bovendien was er een conflict ontstaan tussen Sarah en Queen Anne, zodat zijn echtgenote, en ook hij zelf, gedurende jaren persona non grata waren aan het koninklijk hof. Hij moest zelfs enkele jaren in ballingschap gaan op het continent, waar hij overal een gefêteerde gast was. Hij stierf op zijn domein in zijn nog onafgewerkt kasteel Blenheim, waar later ook Winston is geboren. Hoe komt het toch dat die vreselijke oorlog uit het collectieve geheugen verdween, maar de naam van Marlborough en die oorlog terug opduiken in een kinderliedje, zonder dat iemand blijkt te weten waarover het gaat?
Malbrook s'en va en guerre, Mironton, Mironton, Mirontaine. Malbrook s'en va en guerre, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra.